Maarsen staat 5 kilometer door een ongeluk. Twee rijstroken zijn er dicht. Het kost je 10 minuten. En een kwartier vertraging op de A15 richting Nijmegen. Tussen Leerdam en Knopendel staat 3 kilometer door een ongeluk met een vrachtwagen. Je kan er alleen maar langs via de vluchtstrook. Rijkswaterstaat schat in dat de weg rond 19:30 weer vrij is.
NPO Radio 1. EO.
Dit is de dag. Met Thijs van den Brink.
Goedenavond, hartelijk welkom bij Dit is de Dag. Roekeloze autorijders komen na het veroorzaken van een verkeersongeval te vaak weg met lichte taakstraffen, vindt het Fonds Slachtofferhulp. Verkeersrechtadvocaat Bert Kabel is het daar niet mee eens. Zometeen een debat. In Zweden zijn 3 mannen gearresteerd die een vrouw misbruikten en dat urenlang live uitzonden op Facebook. Commentator Elmar Draaier vindt dat Facebook beter zijn best moet doen om dit soort uitzendingen te voorkomen. En de linkse partijen lijken op ramkoers te liggen met de werkgevers die willen tornen aan de ontslagvergoeding voor mensen met een vast contract. Straks een debat over de vraag of u en ik straks nog geld krijgen als we ontslagen worden. Dit krijgt u tot 7 uur te horen in Dit is de Dag. Vindt u ook bijvoorbeeld dat Facebook eerder in moet grijpen? Praat dan mee op Twitter met de hashtag DDD. Meekijken kan ook via de webcam op nporadio1.nl. Maar eerst dit. U hoorde het zojuist op deze zender. Minister Van der Steur van Justitie wist al als Kamerlid welke bedragen bij de controversiële Teven-deal kwamen kijken. De deal met crimineel Kees H., waarover eerder minister van Justitie Opstelte al struikelde, net als staatssecretaris Teven. Van der Steur zou dus als Kamerlid zijn kennis hebben gebruikt om die weg te houden uit een Kamerbrief. De vraag is of hij daarna als minister de Tweede Kamer onjuist heeft geïnformeerd. Daar ga ik over praten met Gert-Jan Segers van de ChristenUnie, die een debat over de zaak heeft aangevraagd. Meneer Segers, goedenavond.
Goedenavond.
Ja, de NOS komt op de website Van der Steur loog tegen de Tweede Kamer. Deelt u die analyse?
Nou, dat zou moeten blijken, maar het is wel een hele curieuze gang van zaken. Ik dacht echt, daar gaan we weer. We hebben 3 onderzoeken gehad, we hebben heel veel debatten erover gehad. En het was iedere keer de vraag, wat wist staatssecretaris Teven? Wat wist de minister? Wat is de waarheid? Nou, en wat we nu zien is dat er een Kamerbrief in concept klaar lag. En toenmalig Kamerlid Van der Steur is gaan meeschrijven. Nou, dat wisten we al. Maar wat hij meeschreef en wat zijn adviezen waren, dat wisten we niet. En dat zien we nu. En dan zie je dus dat bij cruciale informatie dat er eindelijk de bedragen naar voren kwamen. Eindelijk werden de bedragen opgeschreven. Ja, dat hij in die kantlijn zet. Zeer kwetsbaar. Zouden dit wel moeten doen? Tenminste, daar komt het vrij vertaald op neer.
En er is later ook wel met hem over gedebatteerd. Heeft hij toen dit soort zaken ontkend?
Nou, in ieder geval, die informatie is er toen uitgehaald. En toen zijn de oude mistgordijnen weer opgetrokken. En toen in de terugblik daarop zei hij van, ja, ik had dat niet moeten doen zo. Maar goed, hij zei, toen kwam ik op het ministerie. Hij had die brief al afgetikt. Hij had zijn commentaar al ingeleverd. Ja. Toen kwam hij op het ministerie. En toen zei hij van, ja, en toen kwam er een hoge ambtenaar. En die kwam met het verslag van het gesprek met Teven aan, met de informatie. Toen ben ik opgestapt, want die informatie mocht ik niet weten.
Dat is dus niet waar, blijkt nu.
En hij wist die informatie, hij had die informatie al gelezen. Die had hij al van commentaar voorzien en gezegd van, oh jongens, dit is wel heel kwetsbaar. Dus dat werpt een hele vreemde, een nieuw licht op die woorden die hij maanden later toen uitsprak in zijn terugblik op zijn rol als Kamerlid.
Maar dan is die conclusie van de NOS niet zo raar, dat hij loog.
Nee, maar je moet altijd netjes stap voor stap doen, woord en weerwoord. Dus ik heb nu om een brief gevraagd en een debat aangevraagd namens de voltallige oppositie. Iedereen staat erachter van, hier moeten we echt over debatteren. Want je moet de minister kunnen vertrouwen. Dit gaat over waarheid, dit gaat over vertrouwen in een kabinet. Vertrouwen dat als je informatie vraagt en ze hebben het, dat die ook komt.
Ja, dat snap ik. Maar stel dat dit dus overeind blijft in dat debat, dan is het wel einde verhaal toch? Een minister mag toch niet liegen tegen de Tweede Kamer?
Nou, stap voor stap, eerste brief, debat, maar dat dit ernstig is, dat is zeker. Zeker in een tijd dat het vertrouwen in de politiek onder druk staat. En dan moet je alles doen wat je kunt, zowel als Kamerlid als minister, om die waarheid te dienen en op tafel te leggen.
Oké, en dat op een dag dat de VVD in een advertentie adverteert over normen en waarden, hè?
Precies. Dat is curieus. En dan heb je echt die hoge plicht en heb je die hoge norm. Daar moet je ook zelf aan voldoen. Als je tegen burgers zegt, doe normaal, doe fatsoenlijk, dan geldt dat ook voor VVD-politici. Okay. Kom op met de waarheid.
Gert-Jan Segers, hartelijk dank voor deze eerste reactie. Met 180 km per uur over de snelweg scheuren en luttelen seconden later iemand aanrijden die erbij overlijdt. Of met je mobiel spelen en inrijden op een file. Typische voorbeelden van roekeloos gedrag. Maar nog te vaak komen de daders hiervan weg met een door de rechter opgelegde taakstraf. Blijkt uit een vandaag gepubliceerd rapport van de Universiteit Tilburg in opdracht van het Fonds Slachtofferhulp. Ik praat erover met onderzoekster Suzanne van der A en Ineke Seibesma van het Fonds en met verkeersrecht advocaat Bert Kabel. Goedenavond allemaal.
Ja.
Mevrouw Seibesma, om met u te beginnen, van waar dit rapport?
Nou, omdat we van heel veel slachtoffers te horen kregen dat ze heel erg teleurgesteld waren over het vonnis dat in hun zaak was gewezen. En wij wilden objectiveren of dat echt zo was. Dat was één. Of spraken wij misschien net de verkeerde mensen? Twee, als het zo was, hoe komt dat dan? En drie, zijn er oplossingen te verzinnen om daaraan tegemoet te komen? En daarom hebben we het onderzoek uitgezet bij Intervict.
Ja, mevrouw van der Aar, kan een rechter zwaarder straffen?
Dat is zeker mogelijk, ja.
En hoe zou die dat moeten doen?
In alle zaken gelden bepaalde strafmaxima. Die worden bij lange na niet gehaald. Wat wij onder andere ook hebben gevonden is dat bijvoorbeeld roekeloosheid, hè, u haalde het net al aan,
ja.
daar wordt heel zelden voor veroordeeld.
Terwijl als de rechter vaststelt dit was roekeloos gedrag, dan zou daar een hogere straf uit moeten volgen.
Als de rechter dat vaststelt, dan volgt daar doorgaans een hogere straf uit, ja.
Ja. Meneer Kabel, u las de resultaten vanmorgen in de krant. En wat dacht u toen? Wat een goed onderzoek.
Nee, ik was het daar niet mee eens. Kijk, op het moment dat je nabestaanden gaat vragen of zij het eens zijn met de straf die is opgelegd, iedere nabestaande zal naar mijn mening zeggen dat de straf te laag is. Geen straf is hoog genoeg voor nabestaanden. Dus ik... Ja, in die zin, ik denk dat je een veel breder onderzoek zou moeten doen onder rechters, politici, iedereen die erbij betrokken is en niet alleen de nabestaanden.
Want waarom is daarvoor gekozen, mevrouw Sijbesma, om het alleen bij de nabestaanden te onderzoeken?
Het was niet alleen nabestaanden, het waren ook verkeersslachtoffers zelf. Het was eigenlijk best wel een grote groep. En ik ben het niet eens met meneer Kabel als hij zegt dat voor nabestaanden geen straf hoog genoeg is. Wij maken de vergelijking met slachtoffers van geweldsmisdrijven. En daar zie je dat mensen zich wel degelijk kunnen neerleggen bij de straf die de rechter oplegt. Alleen in het geval van verkeersslachtoffers, nou, we moeten eigenlijk zeggen verkeersmisdrijven, daar waar evident duidelijk is dat mensen andere gevaar in gevaar brengen.
Mm.
Daar zie je dat die strafmaat vaak zo laag is dat geen recht doet aan de erkenning van hetgeen mensen is aangedaan. Okay. En wat vaak hun hele leven lang hun zal blijven volgen.
Ik wil even toe naar een voorbeeld. We spraken met een man die in 2011 vervolgd werd vanwege een dodelijk ongeval waar hij bij betrokken was. Laten we even luisteren naar de man die wij Theo noemen.
Het is inmiddels 6 jaar geleden dat ik een fietser aanreed. Een jongen van 15 jaar oud. Ik zag hem pas toen hij bij mij op de motorkap klapte. Hij stak over bij een voetgangersoversteekplaats, had rood en mocht dus nog niet oversteken. Hij overleed voor mijn ogen. Ik hield zijn hand nog vast, terwijl hij zijn laatste adem uitblies. Ik ben vervolgens aangehouden door de politie en heb 4 dagen in de cel gezeten. Uit het politierapport bleek dat ik 98 km per uur heb gereden, waar je maar 50 mocht.
Ja, uit privacyoverweging hebben we een redacteur de fragmenten in laten spreken en hebben een fictieve naam gebruikt. Meneer Kabel, volgens de politie heeft hij 48 km te hard gereden. Ja, je zou zeggen, dat is toch wel roekeloos gedrag.
Wanneer je bekijkt naar normaal spraakgebruik zou je dat kunnen zeggen. Maar je hebt natuurlijk ook de juridische kwalificatie van roekeloosheid. En juridisch is het geen roekeloosheid.
Oké, mevrouw Sijbesma, u vindt het waarschijnlijk wel roekeloos, of niet?
Ja, maar het klopt inderdaad dat roekeloosheid in wat wij als gewone burgers daarvan vinden een heel andere connotatie heeft dan wat in het recht, in de juridische wereld, gebruikelijk is. En daar ligt ook een van de problemen, denken wij.
Oké, dus de term roekeloos die wordt op verschillende manieren geïnterpreteerd en daar zou misschien meer lijn in aangebracht moeten worden.
Ja, dat wil zeggen, wat we willen is natuurlijk, eigenlijk maakt de kwalificatie dan nog niet eens zoveel uit, maar wat wij willen is dat diegene die zijn auto als wapen gebruikt, hè, dus niet dat het 1 keer is gebeurd, maar dat het zeker als het herhaald is gebeurd, dat je een ander in gevaar brengt of zelfs slachtoffer maakt of doodrijdt, dat daar in dat soort gevallen veel strenger gestraft wordt.
Ja, maar en dan concentreert het debat zich wat u betreft niet op die term roekeloos, maar u zegt nee. De rechter moet dan gewoon zoeken naar manieren om strenger te straffen.
Klopt, maar daar welke juridische terminologie je daarvoor gebruikt, dat dient te worden bestraft. De samenleving moet worden beschermd tegen mensen die kennelijk niet verantwoordelijk in het verkeer kunnen omgaan en anderen bewust in gevaar brengen. En daar zouden we wat aan moeten doen. En dat was eigenlijk de reden van ons onderzoek.
Ja, meneer Kabel?
Kijk, rechters die houden natuurlijk rekening met alle omstandigheden van het geval. Wat je heel vaak ziet is dat er 2 verkeersfouten zijn. Een voorbeeld, iemand rijdt te snel en de ander die geeft geen voorrang. Dan heb je dus een situatie waarbij je alles moet wegen. En een rechter weegt dat soort factoren mee. En die kijkt ook naar de verdachte. Zijn achtergrond, heeft hij in het verleden ook verkeersovertredingen begaan. En als je alles afweegt, komt de rechter tot een straf. En dat is maatwerk. En je kunt in zijn algemeenheid, naar mijn mening, niet zeggen een rechter straft te licht. Je moet kijken naar de zaak en kijken naar alle factoren die daar relevant zijn.
Ja. Wat veel nabestaanden vaak vergeten, althans volgens de daders, is dat een aanrijding alleen ook al een enorme impact kan hebben. We gaan weer even luisteren naar Theo, die in 2011 dus een fietser aanreed.
Voor de aanrijding heb ik een taakstraf gekregen. De nabestaanden vonden die straf niet hoog genoeg. Maar voor mezelf was alleen de aanrijding al een straf. Ik ben 20.000 euro kwijt aan advocatenkosten. Mijn baan stond op het spel. En ik heb in de cel gezeten. Ik werd harder gestraft dan alleen die taakstraf. Maar dat zien de mensen niet. Ik ben getekend voor het leven en zal de aanrijding nooit vergeten.
Ja, mevrouw Sijbesma, deze man die is al door iedereen nagewezen. Verloor zijn baan, maakte veel kosten. Zegt u dan nog steeds een te lage straf?
Nou ja, wat ik in ieder geval hoor in het verhaal van die meneer is dat hij heeft begrepen dat dit niet moet. En dat lijkt me een juiste conclusie. En het gevaar brengen aan anderen door zoveel te hard te rijden, dat zal deze meneer nooit meer gaan doen. En daar moet toch wel het strafrecht ook op gericht zijn. Het straf heeft er ook mee te maken dat is een sanctionering waarbij we bepalen dat dit niet moet.
Ja, maar dan zegt u dus in dit geval is hij juist goed gestraft, want kennelijk heeft hij zijn lesje geleerd.
Gelukkig. En dat is niet met iedereen zo, want veel mensen vallen in herhaling.
Ja. Meneer Kabel, hoort u dit veel, dit soort verhalen zoals wij die nu lieten horen?
Ja, zeker. Zeker, ik hoor het heel veel. Kijk, je denkt vaak dat iemand het niks doet, maar ik sta heel veel mensen bij die dit overkomt. En wat je dan ziet, mensen zitten daar vaak heel, heel sterk mee. Die slapeloze nachten, het heeft grote gevolgen.
Ja, ze hebben ook wel echt wat aangericht vaak.
Precies, hè? Precies. Ja. En dus het is ook eigenlijk wel goed in dat opzicht dat ze er wakker van liggen. Maar om te zeggen dat het ze niks doet, nee, absoluut niet.
Nee.
Ik denk dat ook hier geldt dat je dat dan. Niet iedereen is gelijk. Waar wij naar aanleiding van het onderzoek als fonds ook voor pleiten is, kijk, als je een geweldsmisdrijf begaat, dan hebben wij in het strafrecht een mogelijkheid om de reclassering daarbij in te zetten. En de bedoeling daarvan is de samenleving te beschermen tegen iemand totdat zijn gedrag zodanig is aangepast dat hij weer die samenleving in kan. En daar zijn allerlei deskundigen mee bezig om te kijken hoe dat zo goed mogelijk kan. Het zou een goed idee zijn, denken wij, om zo'n gestructureerde vorm van reclassering, toezicht ook in te stellen voor verkeersmisdrijven.
Oké, dan vraagt u dus niet per se om strengere straffen, maar om meer, ja, de nazorg, of hoe noem je dat?
Nou ja, zorg voor daders. Gedragsverandering bij daders, maar dan wel ook met toezicht. En straffen is op zichzelf niet zaligmakend, dat is zeker waar. Maar het moet wel een overeenstemming zijn. Het moet wel erkenning opleveren voor mensen die daarvan hun leven lang het gevolg ondervinden. Ja.
Meneer Kabel, vindt u eigenlijk al dat mensen die de auto als wapen gebruiken zwaar genoeg gestraft worden?
Nou, u zegt de auto als wapen. Als de auto daadwerkelijk als wapen wordt gebruikt, bijvoorbeeld iemand die wil een ander echt doodrijden, doodslag, hè? Dat is ook een apart artikel in het wetboek van strafrecht. Ja, dan moet mensen natuurlijk heel zwaar worden gestraft.
Het gaat natuurlijk, daar gaan we het niet over. We gaan over mensen die bijvoorbeeld veel te hard rijden en daardoor iemand doodrijden.
Precies, en dan heb je natuurlijk ook de discussie in welke mate rijdt iemand te hard. Stel, je rijdt 20 km per uur te snel en dan ontstaat er een ongeval. Ja, hoe ga je dat wegen? Is dat dan een
situatie? Maar vindt u dat nu goed wordt gewogen?
Of Elma, ja? Iemand met drank op. Hè? Ja. Die, dat is toch een daad. Dat doe je uit vrije wil. Je gaat drinken. En dan veroorzaak je een ongeluk. Ja. Ik ken ook zo'n geval uit mijn omgeving. Waarin dan iemand daarbij verongelukt daardoor. En dan is het toch behoorlijk onverteerbaar, hoor. Dat zo'n man dan even rijontzegbevoegdheid krijgt. Maar dan gewoon je mag rijden en weer hetzelfde doet. En ik bedoel, kunt u dat begrijpen?
Ja, dat begrijp ik heel goed. En het is ook zo dat als iemand onder invloed van alcohol rijdt en een dodelijke aanrijding veroorzaakt, dan worden er in de praktijk ook zware straffen worden opgelegd. Dan is het niet zo dat iemand met een taakstraf daarmee wegkomt. Dan worden er ook gevangenisstraffen opgelegd. Voor deze uitzending heb ik nog gekeken naar de rechtspraak. En dan zie je ook dat er een paar jaar gevangenisstraf wordt opgelegd aan de mensen die onder invloed van alcohol een dodelijke aanrijding.
Wat u betreft is het dus nu eigenlijk goed geregeld. Terwijl mevrouw Sijbesma zegt, er moet echt meer gebeuren.
Ik vind het op dit moment goed geregeld. Rechters bepalen de straf. En rechters houden ook rekening met alle facetten in zo'n zaak.
Mevrouw Sijbesma, wat hoopt u dat te veranderen naar aanleiding van het onderzoek?
Het is wel interessant. De Raad voor de Rechtspraak heeft vandaag een reactie gegeven op ons onderzoek. En die zegt zelf dat zij het probleem herkennen.
Okay.
En dat zij zelf worstelen met het feit dat de Hoge Raad naar ook hun bevindingen te stringent roekeloosheid toepast. En zij echt worstelen met het probleem. En dat zij graag de wetgever willen inschakelen daarvoor. Dus ik denk dat het probleem vrij breed wordt beleefd. Goed. En we willen er graag wat aan doen. De wetgever is aan zet, inderdaad.
Oké, helder. Dank voor dit moment. Dit is de dag waarop er 54 excellente scholen bijkwamen in Nederland. Een van de basisscholen die zich 3 jaar lang excellent mag noemen is De Wissel in Luttelgeest. Een basisschool voor asielzoekerskinderen.
De school waarin wij met elkaar aan een prachtige doelgroep les mogen geven, die is iedere dag anders, want komen kinderen binnen. Maar uit een hele diverse doelgroep. Verschillende landen, verschillende achtergronden. En ook deze kinderen gaan dagelijks naar school.
Het was de dag waarop we probeerden niet te klagen omdat het de klaagvrije maandag was. DJ Giel Beelen stelde de dag ooit in om een dagje geen gezeur en gezever in het land te hebben. Want dat we dat heel goed kunnen, klagen, dat weet cabaretier Brigitte Kaandorp.
Ik heb een heel zwaar leven. Echt heel zwaar. Het leven is voor mij gewoon ontzettend zwaar.
Zeg het maar.
Het is de dag waarop Zweden opschrok van een groepsverkrachting die live werd gestreamd op Facebook. Het duurde uren voordat de politie werd gewaarschuwd door een kijker en ingreep. Er werden 3 mannen gearresteerd. Elma, je hebt het nieuws ook gehoord vandaag. Wat is jouw stelling?
Mijn stelling is: Facebook mag niet meer wegkijken.
Oké, want jij vindt dat Facebook dat nu doet?
Nou, ze zijn daar bij Facebook, Twitter ook, maar vooral bij Facebook ongelooflijk huiverig om al te strenge regels te stellen. Hè? En want ze zeggen, wij zijn slechts een platform, wij geven de dingen door. Dus wij willen een open wereld waarin met iedereen in verbinding staat. Dus ze zijn een beetje huiverig voor regels. Maar goed, ze hebben deze dienst nu sinds vorig jaar april bieden ze dat aan.
De dienst is dat jij gewoon live iets kan uitzenden. Als ik mijn telefoon nu aanzet, kunnen we laten. Nou ja, dat wordt nu ook uitgezonden, maar bij wijze van spreken, als we met z'n tweeën in een kamer zouden zijn, zou dat uitgezonden
zou
kunnen
dat
worden.
Zou dat interessant genoeg zijn? Ja. Er zijn dus allemaal incidenten geweest sindsdien, want je kunt je van tevoren bedenken, dat kan gebruikt worden voor hele leuke dingen, maar er zijn natuurlijk hele nare types, die gaan daar ook mee aan de haal.
Ja.
En dus we hebben al 2 zelfmoorden gehad die live werden gezien. Mensen plegen zelfmoord en je gelooft het niet, maar dat doen mensen dus echt. In januari, begin deze maand, een man in Chicago, een zwakbegaafde man, die werd gemarteld en bedreigd. En, noem maar
en dat op, werd ook live uitgezonden?
Live uitgezonden. Nou, ga zo maar door.
En dat hebben ze waarschijnlijk niet bedacht van tevoren.
Je kunt bedenken dat mensen dat misbruiken. Mensen misbruiken toch elk medium.
Maar dan ben je toch ziek als je dat doet?
Ja, maar niet iedereen heeft het beste met elkaar voor op deze wereld.
Dat is ook zo.
Dat zou jij toch ook moeten weten?
Ja, sorry.
Maar ik vind het trouwens onvoorstelbaar dat ze dus niet van tevoren hebben bedacht dat soort dingen kunnen gebeuren. Dus dat gaat dan achteraf. Maar ze blijven maar moeilijk doen. En sowieso zijn ze heel passief, hè, in foute content, zoals het dan heet, die erop staat. Ze reageren alleen maar op klachten. Dus ze zijn niet actief daar in het opsporen, maar reageren alleen maar op klachten.
Ja, dus in dit geval heeft het gewoon lang geduurd voordat iemand geklaagd heeft over deze verkrachting die live werd uitgezonden.
Er schijnen 200 mensen het gezien te hebben. En eentje daarvan heeft maar gedacht, hé, dat is misschien toch niet gewoon een leuke intieme beelden, maar hier is een verkrachting aan de gang.
Ja.
En toen kunnen is ze meteen ingegeven.
Kunnen ze, want je moet dan goed opletten bij Facebook, ze kunnen er niet alle sites bij houden, neem ik aan, of alle streams.
Nee,
dus hoe
nee.
zouden ze dat moeten doen?
Nou goed, dat weet ik ook niet uit mijn eigen natuurlijk, maar er bestaat al software waarmee je dat soort dingen heel snel kunt detecteren. En dan moet natuurlijk een mens dat beoordelen, van is het inderdaad foute boel?
Software zou dan kunnen aangeven van, hé, hier gebeurt iets opmerkelijk, kijk
er
echt naar.
Er zijn lichaams. Ja, ik weet hoe het werkt, weet ik ook niet, maar het schijnt dus echt al te bestaan. Dat kost natuurlijk heel veel geld. Bovendien moeten mensen dat dan in de gaten houden. Dus dat kost een enorme investering. Maar ik denk toch dat zo'n Facebook en Twitter ook, maar vooral Facebook, want dat is toch vele malen groter, niet onder zijn verantwoordelijkheid uitkomt.
Ze moeten hier iets gaan doen. Vorige week klaagde nabestaanden van de terreuraanslag Twitter aan, omdat ze zouden toestaan dat IS propaganda bedrijft op dat platform. Zou het Zweedse slachtoffer dat ook moeten overwegen?
Als ik dat Zweedse slachtoffer was, zou ik dat zeker proberen. Ja, ik weet niet hoeveel kans je maakt, bijvoorbeeld hier in Nederland. Maar er zit hier ook een advocaat, dus misschien kunnen we.
Meneer Kabel, heeft u daar een idee
van?
Ik heb daar geen idee van. Maar je zou kunnen zeggen, als daar een strafbaar feit wordt gepleegd en men heeft het in zich om dat te voorkomen, dan zou je wellicht
een kans maken.
Misschien wel een kans.
kans moet
maken. Het uitzenden kunnen ze voorkomen, maar het feit zelf is nog weer lastiger.
Nee, natuurlijk. Nee. Maar het feit op zichzelf is ook niks nieuws natuurlijk. Helaas niet. Nee. Verkrachting
het nieuwe is het,
aan de orde van de
het
dag.
Nieuwe is het uitzenden.
Maar het is een soort dubbele straf. Dat je, hoe zeg je dat, straf? Een soort dubbel misdrijf bijna. Dat ook nog de hele wereld kan meekijken. Nee. Het is zo afschuwelijk. Dan moet toch ook zo'n medium als Facebook op een gegeven moment zeggen, ja, wij kunnen toch niet doen alsof ons neus bloedt. We moeten hier iets aan doen.
Oké, helder oproep. Dankjewel. Dit was de dag waarop een zorgboerderij in Amstelveen het bejaarde varken Zeeman de heldenstatus verleende. Het 300 kilo zware dier redde een aantal stalgenoten toen er een verwoestende brand uitbrak.
Hij heeft een deur geforceerd. Hij heeft dus ook enorme brandwonden op zijn bil. En het is een heel oud varken en ik ben heel trots op omdat hem dat gelukt is. Had hij slechter been. En hij lag daar met een stel vrienden van hem en die zijn ook allemaal naar buiten gestormd. Met Piet en met Moskowitz. En met Pinocchio en Johnny, ja, die wonen daar met z'n allen in die ruimte daar. Waar dus nu helemaal niks van over is.
Het was de dag waarop de ijsmeesters van Giethoorn schaatsfanaten met klem aanraden niet naar dit prachtige dorp te komen om op het ijs te rijden. Ze zijn bang voor toestanden zoals in Ankeveen, waar het ijs ook onbetrouwbaar was dit weekend.
Nee, het is beslist niet vertrouwd om in grote getalen naar Giethoorn te komen. En we willen dat ook ten zeerste afraden, de tafereel in Ankeveen voor ogen hebbende. Dat zouden we niet graag hier willen. Dan krijgen we grote problemen.
Minister Asscher pleitte dit weekend voor een pact op links over de arbeidsmarkt. Hij stelt onder meer voor om werknemers vanaf dag 1 recht te geven op ontslagvergoeding. Daarmee komt hij in aanvaring met de werkgevers die juist van de ontslagvergoeding af willen. Werkverenigingsvereniging AWVN wil niet meer een gouden handdruk aan het einde van je dienstverband, maar een individuele rugzak tijdens je carrière die je moet benutten voor scholing, ook voor flexwerkers. Hoogleraar arbeidsmarkt Ton Wildhagen vindt het een prima idee. SP-Kamerlid Sadet Karabulut niet en zij zijn beide te gast. Goedenavond.
Goedenavond.
Meneer Wildhagen, wat is er mis met de huidige ontslagvergoeding wat u betreft?
Nou, in de eerste plaats, je krijgt die vergoeding alleen maar als je 2 jaar al in dienst bent. Dus de mensen die dat niet halen. En je ziet dat op dit moment jongeren vaak bij 23 maanden worden opgezegd. Ja, die hebben ook geen transitievergoeding. En dat is eigenlijk een hele ongelijke behandeling, zou je kunnen zeggen.
Ja, dit soort ZZP'ers of mensen met een kort contract, die hebben er niks aan, zoals die nu is.
Nou, de ZZP'er doet niet mee, want die is niet een werknemer. Hè, maar mensen met kort contracten, die hebben er niets aan. En bovendien, ja, je krijgt die vergoeding, die is dan niet heel hoog. Maar die krijg je als op het moment dat dus, het ontslag of voldoende feit is. Daar kan je ook heel weinig nog doen om te zorgen dat je aan het werk blijft. Want dat is uiteindelijk het grootste belang van mensen.
Ja, dus u zegt, gebruik dat geld op een andere manier, waardoor je het al eerder kan gebruiken.
Ja, je moet het al eerder opsparen, waardoor ook elke persoon kan zeggen, nou, dit is voor mij het moment om iets te doen. En dan heb ik ook middelen die je nu niet hebt. Want je hebt zelf geen recht toegang, zeg maar, tot scholing in Nederland. Maar als je zo'n potje hebt, dan kan je in ieder geval op een tijdig moment alvast actie ondernemen.
Ja, even nog van mijn begrip. Je krijgt dus aan het eind geen ontslagvergoeding, maar je bouwt als het ware een vergoeding op terwijl je werkt. En dat geld kan je inzetten voor omscholing.
Ja, dat geld kan je benutten voor alles wat helpt om aan het werk te blijven. En dat maakt dus een groot verschil met het huidige systeem. Hè, dat je eerst 2 jaar in dienst moet zijn en pas aan het eind van de rit iets kunt doen met je middelen.
Mevrouw Karabulut, u zit niets in een verandering. Waarom niet?
Nee, kijk, we hebben opleidings- en scholingsfondsen, tientallen, die inderdaad ervoor moeten zorgen dat werkenden tijdens hun loopbaan opgeleid worden, want dat is belangrijk. Het probleem dat meneer Wildhagen beschrijft met al die flex onzekere contracten en vooral jongeren, 70% van de jongeren die op nuluren contracten moeten werken, lage lonen, dat los je hiermee niet op. Wat er moet gebeuren, want ik ben het wel met de heer Wildhagen eens dat er geïnvesteerd moet worden, is dat je zeker
om mensen bij te scholen.
Krijgt. En dat betekent dus dat je gewoon loon aanbiedt en op die manier ook investeert in werkenden in plaats van ze een wegwerpwerknemer te maken. En die transitievergoeding, die is natuurlijk niet bedoeld als speeltje voor de werkgever. Die is bedoeld om, als jij dan ontslagen wordt, je hebt daar een tijd gewerkt, dat je de periode tot een nieuwe baan kunt overbruggen. Voor sommigen zal dat zijn scholing, maar voor anderen is dat geld nodig om bijvoorbeeld je huis niet uitgezet te worden.
Ja, maar daar is de ontslagvergoeding daarvoor bedoeld, meneer Wildhagen?
Nou ja, zoals die nu is, kan je hem aan alles besteden. Het is eigenlijk een klein bedrag dat je aan het eind krijgt. En daar zitten verder geen beperkingen. Maar ja, het grote bezwaar is dat het veel te laat is. Hè. Kijk naar V&D. Je moet eigenlijk eerst ontslagen worden en dan heb je een beetje geld. Maar ja, wat kan je op dat moment nog doen? Je moet eerder in actie kunnen nemen. Maar het punt is natuurlijk wel...
Want daar is mevrouw Karabulut op zichzelf niet op tegen, als ik goed naar de laatste.
Nee, maar daar moet je de werkgever voor hebben die daar eerder aan denkt. En die inderdaad via die opleidingsbudget
AWBZ ook investeert in de werknemers. Dat moet overigens in overleg gaan. Ik bedoel, een VND en dat probleem los je ook niet op door dan vervolgens, als die mensen werkloos zijn, dat geld wat ze hebben om te overbruggen tot een andere baan, dan maar te steken in opleiding, terwijl ze dat misschien nodig hebben voor die andere baan, om een auto te kopen of om een huis te behouden.
Ja, het voordeel van zo'n scholingspotje is natuurlijk wel dat je vaste krachten en flexwerkers gelijk schakelt, mevrouw Kaboulut.
Maar ja, kijk, die flexwerkers, dat is nu precies het probleem. Die flexwerkers die hebben nu natuurlijk niet eens geld om zich te verzekeren tegen arbeidsongeschiktheid, noem maar wat. Dus laat staan dat zij geld overhouden om dat ook nog eens in zo'n opleidingspotje te stoppen. Dat is een verkeerd, wat de heer Wildhagen hiervoor voorschoten, is een verkeerd medicijn. Wat er moet gebeuren, is dat je die onzekerheid wegneemt. En dat betekent dat je betere contracten aanbiedt en je flex dus duurder maakt, zodat ze dezelfde rechten krijgen als vaste werknemers. En dat, dat blijkt ook uit onderzoek. Op het moment dat jij gewoon mensen wat langere termijn in dienst hebt, dan investeer je daar ook meer
als
in.
Als werkgever zelf.
Als werkgever. En dat is dus het probleem nu met de flexwerkers inderdaad. We hebben 3 miljoen mensen, steeds meer dan een derde van het totaal.
Nou ja, wat ben je aan de tafel? Contracten... Elma, zou jij zo'n scholingspotje willen?
Nee, wat moet ik worden? Ik bedoel, nee, dat vind ik zo raar. Dat er maar, inderdaad, dat voorbeeld van die VND-werknemer. Ja. Dat zijn vaak mensen die toch met grote hartstocht in de detailhandel zitten en verkoper zijn. En wat moeten die dan worden ineens? IT-medewerker of zo? Nee, je wil gewoon. Ik ben het echt helemaal eens met de SP, tot mijn eigen verbazing. Maar ik vind. Mensen willen geld om inderdaad een periode te overbruggen. Maar je wilt toch niet allemaal een andere baan?
Meneer Wildhagen, Elma wil helemaal geen andere baan.
Nee, maar als iemand geen andere baan wil en liever gewoon in de uitkering zit, ja, dan kan dat een keuze zijn. Maar,
nee, ze
ja,
wil op zoek naar een andere, ze wil op zoek naar een andere baan, maar wel in dezelfde sector.
Nou ja, dat kan natuurlijk. Als het bij Achmea misgaat, is de kans klein dat het bij Rabobank wel lukt. Dus ja, we zien dat mensen die ooit werkloos waren, vooral als ze ouder zijn, als die al terugkomen, is het in een andere sector. Dus de kans, hetzelfde beroep waar je net uitgevallen bent, ja, dan wordt het wel heel moeilijk zoeken.
Maar meneer Wildhagen, de werkgevers en werknemers en het kabinet Asscher, die hebben natuurlijk een aantal jaren geleden deze afspraken gemaakt, dat mensen gewoon een fatsoenlijke vergoeding zouden krijgen bij ontslag. En daarvoor hebben ze hun WW-rechten, want u zegt, als ze liever lekker in een uitkering willen blijven hangen, ze hebben hun WW-rechten moeten inleveren. Dus wat die VVD-werknemers zouden moeten met dat kleine beetje zonder dat kleine beetje geld, ja, dat kunt u wel raden. Die komen natuurlijk niet zo gemakkelijk aan de bak. Wat je daarvoor nodig hebt, is dat je als overheid en sector, wanneer er zoiets aan de hand is, hen begeleidt naar nieuw ander werk. Dat los je niet op met zo'n individueel opleidingspotje.
Nog dit weekend kwam noemde net al even mevrouw Kaboulut met een soort linkspact, ook voor andere zaken, bijvoorbeeld de ZZP'er beter verzekeren tegen ziekte en arbeidsongeschiktheid en dat collectief regelen. Bent u daarvoor?
Ja, kijk, wij hebben dat natuurlijk al jaren geleden bepleit. Bij aanvang van het kabinet hebben we gezegd, maak nu flex. Want het is een luxe product. Als je mensen op het laatste moment wil inhuren en ze direct wil kunnen ontslaan, zou dat duurder moeten zijn. Doe dat. Zorg ervoor dat inderdaad de kleine ondernemers collectief verzekerd worden wanneer hun mensen ziek worden.
Oké, zullen we even naar Elma gaan? Of zij
en
dat
die
wel
zekerheid.
Wil?
Dus we zijn blij met dit pact.
Elma?
Zou ik enorm voorstellen.
Daar zou je wel voor zijn.
Dat er een collectiviteit komt voor ZZP'ers. Ja, zeker. Ja.
Oké, en u, meneer Wildhagen?
Nou ja, kijk, daar wordt natuurlijk al lang over gesproken. Veel ZZP'ers willen het niet. Omdat het nu sowieso te duur is. Dus je kan een collectiviteit maken. Maar het blijft natuurlijk het punt dat we met z'n allen vinden dat dat goed zou zijn. Maar individuele ZZP'er, ja, die kan zeggen, ja, dat wil ik niet. Want mijn tarief wordt te hoog. Daar zit vooral het probleem.
En dat moet mogelijk blijven, vindt u, dat individuele ZZP'ers daar niet aan meedoen?
Nou ja, kijk, van mij mag er iets komen, maar tot nu toe is alles mislukt wat op zo'n collectieve regeling leek. Hè. Dus je zult dat toch gewoon anders moeten aanpakken om het aantrekkelijker te maken. Ik vind ook, mensen moeten verzekerd zijn tegen arbeidsongeschiktheid en moeten een redelijk pensioen hebben. Maar hoe organiseer je dat bij een groep die toch eigenlijk uit de CAO en alles gevallen is, dan wel gestapt is? Ja, en het grote probleem in Nederland is, wij hebben dit probleem omdat wij het gewone contract nooit gemoderniseerd hebben. En daardoor hebben we veel meer flexcontracten dan in de rest van Europa. En dat besef, dat leeft bij de politiek niet. Men doet net alsof het een natuurverschijnsel is.
Okay.
Maar het is eigenlijk het falen van het beleid in het verleden dat heeft geleid tot deze situatie.
Mevrouw Kaboulut, bent u het daarmee eens?
Nou,
tot slot?
Twee dingen,
heel
zeker.
Kort.
Dat heeft te maken met die vergaande flexibilisering. En omdat werkgevers steeds goedkoper personeel wilden, dat heeft weer geleid tot dumpcontracten en tot een heel groot deel van de werkenden die best wel onder cao wil vallen, maar gedwongen ZZP'er is geworden omdat dat nu eenmaal goedkoper is. Dat moet aangepakt. En er moeten inderdaad regelingen komen zodat mensen zich kunnen verzekeren. Dat heet fatsoen.
Oké, nou, eens gaan kijken of dat gaat gebeuren na de verkiezingen. Ik dank u beiden heel hartelijk. Zedat Karabulut van de SP en hoogleraar arbeidsmarkt Ton Wildhagen. Ik dank ook onze andere gasten. Gert-Jan Segers, Kamerlid van de ChristenUnie. Suzanne van der A, Ineke Sijbesma en Bert Kabel. Zij spraken over het straffen van roekeloze rijders op de weg. En commentator Elmar Draaier. Zometeen Kunststof. Frenk van der Linden praat met toneelregisseur Jeroen de Man. Straks om 9:30 zijn wij er weer met Langs de Lijn en Omstreken met het Sportforum. Heel graag tot dan. Dag.
NPO Radio 1.